Welkom bij Valder Stories. Seizoen 3, aflevering 3. Met een terugblik op het vorige decennium. Luister dus. Ja, een nieuwe aflevering van de Fotografie Podcast. Het is een hele tijd geleden dat ik dat heb gedaan en dat zeg ik telkens. Maar het is 7 januari, het is het begin van het nieuwe jaar, het begin van een nieuw decennium. En dat betekent dat je goede voornemens gaat maken. Ja, en een van mijn goede voornemens is om meer afleveringen van deze podcast te gaan opnemen. Dat is vorig jaar een beetje bij ingeschoten, ik heb het heel erg druk gehad. En dan schiet het erbij in. Maar ik ga mijn leven beteren, ik ga meer podcasts opnemen. Ook omdat ik nog steeds regelmatig berichtjes krijg van luisteraars die zeggen of ik heb net je podcast ontdekt of ik luister al een tijdje. En ga vooral door, want ik vind het zo leuk en zo fijn om naar te luisteren. Dus ik ga ermee door en ik ga meer afleveringen opnemen. En dus ook deze, de eerste van het nieuwe jaar, nog steeds seizoen 3, want daar hebben we pas 2 afleveringen van opgenomen. En dit wordt dus aflevering 3. Wat ik eerst wil doen eigenlijk is de sponsor van deze podcast bedanken. Die helpt mij een heel klein beetje om te zorgen dat ik de kosten die ik heb voor de spullen en voor de ruimte waar ik zit, dat ik dat een heel klein beetje kan dekken met een klein beetje hulp. En dat is websitemachine.nl. Je bent fotograaf als je luistert, denk ik, en dan wil je graag je foto's laten zien aan andere mensen. En je wil ook hopen dat mensen jou misschien vinden om jou te vragen foto's te maken. Dus je wil je portfolio laten zien, je wil je diensten aanbieden, misschien je prijzen tonen. En daarvoor heb je een website nodig. Dat wil je natuurlijk niet zelf gaan doen. Je wil geen HTML gaan maken. Dus je gaat kijken hoe je dat kan doen. Ja, met websitemachine.nl kan dat echt heel erg makkelijk. Makkelijk kan je een website maken en een portfolio. Het design en de structuur en de layout kan je steeds opnieuw wijzigen. Dus je hoeft niet de content dan opnieuw in te typen. Er zitten hele mooie templates in. Je hebt geen technische kennis nodig om je website te maken. Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort oplossingen. Maar websitemachine.nl werkt echt heel erg makkelijk. Maar het leuke is ook, het is gewoon een Nederlands product. Het is een Nederlands bedrijf. Support via de telefoon. Geen gedoe met creditcards of rekeningen uit het buitenland. En als je ze belt, dan krijg je gewoon een Nederlandse man aan de telefoon. En die kan jou heel goed helpen met de website als je vragen hebt. Maar misschien hoef je geen eens te bellen, want het werkt echt heel erg makkelijk. Ja, vooral die portfolio module. Ik heb het gezien, ik heb ermee gewerkt. Je kan gewoon je originele afbeeldingen uploaden. Of in ieder geval de JPEGs in hoge kwaliteit. En die website maakt dan zelf daar geoptimaliseerde versies van voor de website. Thumbnails. En het portfolio is ook helemaal geoptimaliseerd voor mobiel en voor tablets. En het leuke is als je dan ook nog teksten bij die foto's typt, dan wordt het ook gelijk via zoekmachines opgepikt, zodat je website snel en makkelijk te vinden is. En die portfolio module, wat mij opviel, is dat die ook echt heel erg snel werkt. Dus als je gaat laden, als je hem gaat bekijken, dan laden de foto's heel erg snel. Dus je klanten, je potentiële klanten, hoeven niet te wachten om jouw mooie foto's te zien. Ik vond het echt heel erg mooi werk, maar vooral ook makkelijk om je website samen te gaan stellen. Nederlands product dus. En je zit er niet aan vast. Het kost €19,95 per maand. Facturatie is per 3 maanden. Maar het is na de eerste 3 maanden proberen gewoon maandelijks opzegbaar. Dus je hebt geen contract waar je een jaar aan vast zit. Je krijgt ook geen rekening voor de startkosten. Je krijgt geen rekening voor het bouwen van de website. Dus het is alleen maar die €19,95 per maand. En meer niet. Echt de moeite waard. Dus ga het eens bekijken. www.websitemachine.nl NL. Ja, ik zei het al, de belangrijkste camera's van het afgelopen decennium. Er is natuurlijk heel veel gebeurd het afgelopen decennium. Er zijn heel veel camera's uitgekomen. Maar de rode draad is eigenlijk toch wel de opkomst van de mirrorless camera's. Dat zagen we aan het begin van het decennium nog niet zo heel erg veel. Er waren een paar mirrorless camera's. Dat was het decennium daarvoor. Dus dan hebben we het over 2008, 2009, 2010. Kwamen de eerste mirrorless camera's op de markt. En dat heeft zich voortgezet tot het moment nu waarop eigenlijk alle fabrikanten wel mirrorless camera's hebben en dat zich ook begeeft richting de meer professionele camera's. Dat wordt de trend in het huidige decennium. De komende jaren zal de verkoop van mirrorless camera's toenemen ten opzichte van de spiegelreflexcamera's en zal er ook veel meer techniek en nieuwe ontwikkelingen vooral op die mirrorless camera's gaan zitten. Grappig genoeg zijn er vandaag op 7 januari 2 nieuwe spiegelreflexcamera's geïntroduceerd van de grote merken van Canon en van Nikon. Maar goed, ondanks dat, geloof me, de trend de komende jaren wordt echt mirrorless. En ja, dat heeft zich dus eigenlijk ingezet in het vorige decennium. En dat ga je terugzien in die top 3. Laten we eens kijken dan hoe die top 3 eruit ziet. Ik heb daar 2 eervolle vermeldingen in zitten. Dus ik heb eigenlijk een derde, een tweede en een eerste plaats van de belangrijkste camera van het afgelopen decennium. Plus twee eervolle vermeldingen en daar kom ik nog eventjes op terug. Laten we beginnen met de derde plaats. Ja, en daar staat de Panasonic Lumix GH4. Misschien onverwacht, Panasonic Lumix GH4 geïntroduceerd in mei 2014. En wie die camera niet kent, dat was eigenlijk de eerste mirrorless camera met verwisselbare lenzen die 4K videokwaliteit bood. En ja, daarmee is het eigenlijk ook gewoon een compacte consumentencamera met de consumentenprijs die 4K video, zelfs cinema 4K videokwaliteit biedt. De kwaliteit die uit de camera kwam en nog steeds komt overigens is echt geweldig, maar niet alleen maar de videokwaliteit. Die camera zit barstens vol met professionele features die nog steeds op heel veel andere camera's gewoon niet te vinden zijn. Of sommige features zitten dan wel op camera's, maar dan missen net weer iets. Bijna alles wat je nodig hebt als professionele videomaker of semi-professionele videomaker zat in die Panasonic Lumix GH4. En daarvoor is het een hele belangrijke camera geweest in het afgelopen decennium. Zeker omdat nu bijna alle camera's die nu uitkomen 4K video krijgen. Een jaar, anderhalf jaar geleden zag je nog dat er veel nieuwe camera's op de markt werden gebracht die dan geen 4K hadden of 4K met net niet de features dat je er iets aan had. Nou, het begint nu echt standaard te worden, maar nog steeds camera's die nu uitkomen, als je die vergelijkt met die GH4 en de specificaties van die camera, is die eigenlijk niet te evenaren. Ja, die GH4 is dus best betaalbaar. Een compacte camera, hybride camera, dus is eigenlijk gewoon een fotocamera, maar heeft die video features aan boord. En hij is inmiddels opgevolgd door de Lumix GH5 en de GH5S. En inmiddels alle goedkopere Lumix camera's, die hebben eigenlijk diezelfde 4K video kwaliteit. Minder van de professionele features, die missen dan echt, dat is echt wel een software ding. Maar ja, de videokwaliteit is nagenoeg hetzelfde op heel veel van die camera's. Daar loopt Panasonic best wel in voorop. Maar zeker in mei 2014 was dit een hele belangrijke camera. Omdat die ook werd geadopteerd door heel veel videomakers als standaard camera. Die camera is niet perfect. Hij heeft een kleine sensor, betekent dat je met weinig licht, met erg weinig licht, dan ga je toch wat meer ruis zien. Maar voor video heb je licht nodig. En eigenlijk heel veel professionele videocamera's hebben een nog kleinere sensor. Dus dat valt best wel mee. Je moet weten welke lens je kan gebruiken. Er zijn heel veel lenzen beschikbaar voor die Panasonic camera's. Dus je kan heel mooi je achtergrond onscherp krijgen. Maar je moet goed zoeken naar de juiste lens. Als je als fotograaf gewend bent om met een full-frame camera te werken. Maar je kan hele mooie cinematografische beelden schieten. Zelfs met zo'n kleine sensor en die mooie lenzen die beschikbaar zijn. Autofocus voor video op een Panasonic camera is niet uitstekend. Er zijn camera's die er beter in zijn. Vooral Canon is daar goed in. Alleen op professioneel videoproductiegebied wordt eigenlijk zelden autofocus gebruikt. Dus dat is geen gemis. En dan heb je juist heel veel aan die andere features die in die camera zitten. Dus die Panasonic Lumix GH4 heeft echt wel de standaard gezet voor wat zijn nou de eisen en specificaties voor een fotocamera die video 4K video kan schieten. Mei 2014 kwam die uit. Wat ik zei, inmiddels de Lumix GH5 en de GH5S. Nog steeds die GH4, als je hem kan vinden en je wil iets doen met video, je kan hem voor een prikkie kopen. Koop die camera, is echt de moeite waard. Ja, en dan gaan we naar de tweede plaats. Daar staat weer een mirrorless camera. En weer van een wat vreemde merk. Geen fotografiemerk van oudsher. En dan heb ik het over de Sony Alpha A7. Die camera is geïntroduceerd in oktober 2013. Samen met de A7R. Dat is een hogere resolutieversie van die camera. Een half jaar later kwam ook de A7S. Die heeft juist een sensor met een lagere resolutie. Die is meer geschikt voor video. En dat waren de eerste mirrorless camera's met een full-frame sensor. En we hebben het over oktober 2013. Nikon en Canon zijn natuurlijk ware marktleider op het gebied van full-frame camera's. Hadden allebei flink uitgebreide lijn met full-frame camera's. Spiegelreflexcamera's nog steeds. En die hebben eigenlijk afgewacht en jarenlang afgewacht totdat ze zelf ook Sony en de concurrentie van die A7-lijn serieus namen en dachten van wij moeten ook mirrorless camera's gaan maken. Eigenlijk zie je dat dus pas heel recent aan het einde van het afgelopen decennium dat die twee grote merken Nikon en Canon met full-frame mirrorless camera's zijn gekomen. Ja, Sony is dus jarenlang voor full-frame mirrorless camera's alleen heerser geweest. Dat heeft ook voor gezorgd dat ze die camera's hebben kunnen doorontwikkelen. De A7, de oorspronkelijke A7, was geen geweldige camera. Miste een hoop features, autofocus was niet geweldig. Daar is de A7 II gekomen, A7 Mark II, de A7 Mark III is op dit moment beschikbaar. De A7 Mark IV zit er aan te komen, denken we. Ja, en het zijn echt geweldige camera's. We hebben nu inmiddels ook de A9 en de A9 Mark II. En het zijn dus full-frame camera's van Sony, mirrorless. En qua specs eigenlijk, en als je kijkt naar de hele lijn van camera's, dan kan Nikon en Canon met hun full-frame mirrorless camera's nog niet aan tippen. Sony loopt echt voorop doordat zij al in oktober 2013 met deze camera's op de markt zijn gekomen. De camera's zijn dus compacter en lichter. Ze hebben heel veel lens inmiddels beschikbaar voor die camera's. Persoonlijk ben ik geen fan van de camera's. Het heeft puur te maken met, ja, een beetje met het uiterlijk, maar dat is minder belangrijk. Maar vooral met de bediening, de plek waar de knoppen zitten, hoe de knoppen voelen, hoe de camera voelt in de hand, hoe het menu werkt, hoe je het menu bedient. Dat vind ik eigenlijk heel erg jammer, want qua specificaties, qua mogelijkheden, heeft Sony de mooiste lijn met mirrorless full-frame camera's. Zeker als je ook kijkt welke lenzen ervoor beschikbaar zijn. Ja, Sony heeft dus de druk gezet op die hele cameramarkt, op de full-frame markt, om de grote merken ook te bewegen om uiteindelijk toch te komen met ook mirrorless camera's met een full-frame sensor. En Nikon heeft inmiddels de Z-lijn. Canon heeft de R-serie camera's. En ja, dat is dus voor mij een reden om die Sony Alpha A7, die oorspronkelijke full-frame mirrorless camera van Sony, op de tweede plek te zetten in de lijst met de belangrijkste camera's van het afgelopen decennium. Ja, en voordat we naar de allereerste plek gaan, heb ik twee eervolle vermeldingen. We hebben het natuurlijk gehad over de Panasonic Lumix GH4, een mirrorless camera. We hebben het gehad over de Sony Alpha A7, een mirrorless camera. Maar er is toch één spiegelreflexcamera die ik een klein beetje in het zonnetje wil zetten, en dat is de Nikon D850. Die is geïntroduceerd in juli 2017... En die camera heeft echt heel erg veel awards gewonnen en heel veel lovende reviews gekregen door fotografen. Die camera heeft een 45,7 megapixel sensor, zeer hoog dynamisch bereik. De beeldkwaliteit van die camera is echt niet normaal. Hij heeft een 2,3 megapixel display, heeft wifi aan boord, bluetooth aan boord. Hij schiet 7 beelden per seconde, 9 beelden per seconde met een grip. Hij heeft een hele goede snelle autofocus. 4K video biedt hij, 8K timelapse. Met één batterij kan je ongeveer 1800 foto's maken. Nog steeds een vrij compacte behuizing. Uiteraard wel weersbestendig. Heel veel knoppen en buttons erop. Eigenlijk is die camera het summum van wat je kan maken op het gebied van spiegelreflexcamera. Er zit alles in. Uitstekende beeldkwaliteit. Nog steeds heel erg snel. Geweldige camera. Ik kan niet anders zeggen dan dat. Het is voor mij niet helemaal de camera die ik zou willen hebben. Die 54,7 megapixels is gewoon heel erg veel. Dat betekent dat je hele grote bestanden krijgt. Als je evenementen schiet, wat ik bijvoorbeeld doe, dan is het gewoon niet fijn. Dan heb je heel veel schijfruimte nodig, grote bestanden. Je bewerking gaat langzamer en dat is niet handig. Werk je in de studio of schiet je enkele portretten? Ja, dan is het natuurlijk wel geweldig om die hoge resolutie te hebben. Je hebt het niet altijd nodig, maar het ziet er wel gewoon heel erg mooi uit. Dat zit dus allemaal in die Nikon D850. Geen hele goedkope camera, maar heel veel mogelijkheden en heel erg snel. En ja, geweldige camera. En daar heeft Nikon echt laten zien wat je kan op het gebied van digitale fotografie met een spiegelreflexcamera. Ik vond dat de moeite waard om die in ieder geval een eervolle vermelding te geven. De tweede eervolle vermelding is van, ja, dat andere merk, Canon, maar geen spiegelreflexcamera. Ik heb er nog even aan zitten denken, de EOS 6D. Die EOS 6D was een betaalbare full-frame camera, spiegelreflexcamera. Die is goed verkocht, heel erg goed verkocht. Heeft heel veel mensen over de streep geholpen om toch naar full frame te gaan. Maar ik heb toch gekozen voor een andere camera, en dat is geworden de Canon EOS RP. Die had je denk ik niet verwacht. Dat is een mirrorless camera, een full frame mirrorless camera van Canon. Geïntroduceerd in februari 2019, dus iets minder dan een jaar geleden. En waarom heeft hij nou een eervolle vermelding gekregen? Die camera was op het moment dat die werd geïntroduceerd de allergoedkoopste full frame camera ooit. In ieder geval de goedkoopste, de laagste introductieprijs voor een nieuwe full frame camera. Dat was de eerste camera die op de markt kwam met een nieuwe prijs voor de body van €520. Ja, je moet je voorstellen dat al die andere camera's, de A7 bijvoorbeeld, maar ook zo'n Nikon D610, Nikon D750, dat soort modellen, en ook die EOS 6D. De meeste van die camera's hadden een bodyprijs van zo'n €2000 of meer. En nu hebben we opeens een full-frame camera met een bodyprijs van €1520. En inmiddels, we zijn 11 maanden verder. Die camera is 11 maanden oud. Inmiddels is die camera €1250. En met cashback volgens mij voor €1150 heb je die camera. Dan heb je dus een moderne, nieuwe, 11 maanden geleden geïntroduceerde full-frame mirrorless camera. En dat vind ik een reden om op te nemen in de lijst, in ieder geval in de eervolle vermeldingen van de belangrijkste camera's van het afgelopen decennium. Je hebt natuurlijk die Canon Air Mount. Dat is dus die nieuwe mount voor de mirrorless camera's, de full-frame mirrorless camera's van Canon. Worden steeds meer lenzen voor ontwikkeld. En je krijgt een adapter erbij. Of die kan je erbij kopen om ook je bestaande lenzen te gebruiken. En ja, dat werkt dan net zo goed qua autofocus en qua bediening. Die camera heeft een 26,2 megapixel sensor aan boord. Hele lichte en kleine en compacte body heeft die. Bediening vond ik heel erg prettig van die camera. Je kan er bijvoorbeeld zo'n 35 mm lens bij kopen en dan heb je een hele mooie compacte set met een full frame sensor, betaalbaar en eigenlijk geen excuus meer om een APS-C camera te kopen. Tenzij je budget echt ver onder die 1000 euro zit, dan moet je misschien wel, maar ja, een nieuwe camera, nieuwe techniek voor deze prijs, full frame, vind ik de moeite waard om te vermelden als eervolle vermelding in de lijst van de belangrijkste camera's van het afgelopen decennium. Ook al is hij echt op de valreep, februari 2019 pas op de markt gekomen. Ja, en dan komen we aan bij de nummer 1. En jullie zijn nu aan het denken van wat zou dat zijn? Welke camera zou dat zijn? Is het een Canon? Is het een Fuji? Is het een Nikon? Is het een Sony? Is het een Panasonic? Is het een Olympus misschien? Is het een Pentax? Is het een... Welke merk hebben we nog meer? Dat waren ze volgens mij wel, hè? Of sla ik nu een hele belangrijke over? De belangrijkste camera van het afgelopen decennium is geworden de iPhone 4S. Geïntroduceerd in oktober 2011. Eigenlijk de eerste iPhone met een 8 megapixel sensor erin en full HD videomogelijkheden. Het is een camera, het is een telefoon die ik heb gekocht. Ik heb die bewust gekocht omdat ik meer foto's wilde gaan maken. Ik had op dat moment een Nikon D70S. Die lag stof te happen in de kast. Ik had mijn fotografiehobby had ik een beetje laten varen. En ik dacht van ja, maar ik wil toch foto's maken. Ik had een kind gekregen trouwens in die tijd, net iets daarvoor. En ik denk van ja, daar wil ik toch wel foto's van hebben en videootjes. Mijn Nikon D70S kan geen video maken. En ik wil gewoon videootjes hebben van mijn kind. En gewoon überhaupt van mijn leven, want ik wil dat vastleggen. En die iPhone 4S, die kon dat. En die kon ook gewoon mooie foto's maken. De camera's daarvoor was het toch wel echt een beetje telefoonfoto's. En die iPhone 4S, opeens zagen die foto's er echt goed uit. Sterker nog, ik ben deze week eventjes door mijn archief gaan bladeren. Ik heb het mapje gepakt met de iPhone 4S foto's uit die tijd. En ik heb erheen gebladerd en er zitten gewoon echt hele leuke foto's tussen. Ja, ga je pixelpiepen, ga je inzoomen, dan zie je dat dat niet is gemaakt met een spiegelreflexcamera of met een grotere camera. Je ziet ook dat het niet is gemaakt met de iPhone 11 Pro. Maar die foto's zien er gewoon heel erg goed uit. En zeker als je ze bekijkt op de telefoon, maar zelfs op het scherm van een computer, het scherm van een 15-inch MacBook Pro, zijn hele goede schermen, zien die foto's er echt gewoon goed uit. En vooral ook zonder bewerking. De foto's zien er mooi uit. En niet alleen maar foto's met heel erg goed licht, maar ook foto's binnen zien er best wel aardig uit, moet ik zeggen. En ja, die iPhone 4S, die was in ieder geval voor mij, maar voor heel veel mensen was het ook de eerste camera, en dat zie je ook in de reviews terug, de eerste telefoon met een camera erin die echt wel een beetje de andere camera's, in ieder geval de compactcamera's, zeker wel ging vervangen. iOS 5 zat daar op die camera. De editingmogelijkheden in die versie werden ook een stuk groter. Het kunnen delen van de foto's werd ook een stuk makkelijker. Dat is allemaal natuurlijk zorgen ervoor dat die iPhone qua camera niet te vergelijken is met andere camera's. Want juist daardoor kan je foto's makkelijker bewerken. Je kan ze makkelijker delen. En dat is eigenlijk ook wel een belangrijke feature. Zeker voor consumenten. Leuk dat je foto's maakt met je compactcamera of met je instapmodel spiegelreflexcamera. En er zitten ook tegenwoordig allemaal apps bij en wifi en weet ik veel wat. Maar het gemak van een foto maken op je telefoon die gelijk kunnen delen met je vrienden of online kunnen zetten. Dat fotoalbum ook hebben waar je lekker doorheen kan scrollen. Je gaat niet door je foto's scrollen op je camera. Dat doe je wel op je telefoon. Dan laat je ze ook gewoon staan. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom die camera's zo populair zijn. Maar dan moet die plaatje natuurlijk wel een beetje aardig uitzien. En dat was voor het eerst het geval met die iPhone 4S. Oktober 2011, redelijk aan het begin van dat decennium. Er is natuurlijk heel veel gebeurd op het gebied van telefooncamera's in dat decennium. En als je kijkt waar we nu staan met alle verschillende camera's. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel goed op de hoogte van de exacte specs van de Google, Pixel, Samsung, etc. telefoons. Er zitten heel veel goede camera's tussen bij die andere merken. Ik ben zelf een iPhone gebruiker, dus ik ken vooral die camera. De iPhone 11 Pro die ik zelf heb, niet normaal. Die foto's zijn echt niet normaal goed. Vooral ook als je kijkt naar het gemak. Ik heb heel veel foto's gemaakt op vakantie. En de foto's die ik maak met die iPhone 11, soms schiet ik in RAW met de Lightroom app. Dat helpt me dan toch om iets meer mogelijkheden te hebben om te gaan bewerken. Maar in heel veel gevallen zien die foto's dan gewoon al gelijk al zo goed uit. En in ieder geval als je kijkt naar het doel. Je moet natuurlijk altijd kijken naar het doel van die foto's. Hè? Die ga ik niet heel groot opblazen. En dan nog, dat kan best wel eigenlijk met die foto's. Het gemak van de kleine camera. Het hele grote, onwijs goede scherm om te kijken, om te previewen hoe je foto eruit ziet. De mogelijkheden om te schieten bij weinig licht. De drie camera's die ik aan boord heb nu. Ik heb een ultragroothoek, ik heb de normale en de telelens. En zelfs inmiddels begint die mogelijkheid om de achtergrond te blurren, begint serieuze vorm aan te nemen. Dat ziet er soms best wel goed uit. Niet altijd, het heeft beperkingen. Tuurlijk, het ziet er soms onnatuurlijk uit en soms gaat het ook mis. Maar ja, soms ziet het ook wel gewoon hartstikke goed uit. Maar ja, kijk naar landschapsfotootjes, zeker op vakantie als er veel licht beschikbaar is. Dan gaat het best wel goed. En dat doen ze ook heel erg slim. En ja, zo'n iPhone heeft een kleine sensor, maar de ISO van die sensor gaat heel erg laag, waardoor je weinig ruis hebt toch als er genoeg licht is. Ja, en de iPhone 4S die was er dus wel de eerste in die stappen maakte om echt gewoon serieus als camera te kunnen worden genomen. En daarom heeft hij van mij de eerste plek gekregen in deze lijst belangrijkste camera's van het decennium. Als professionals natuurlijk hebben we niks te maken met die iPhone. We blijven gewoon schieten met onze grote full-frame spiegelreflexcamera's en tegenwoordig ook onze mirrorless camera's. Dat hebben we ook nodig. Er zijn heel veel voordelen, ga ik hier niet allemaal opnoemen, maar die heb je gewoon nodig, die voordelen van die camera's. Maar voor heel veel mensen en ook voor mij als professionele fotograaf die ook in zijn vrije tijd graag foto's wil maken. Ik heb echt een tas vol met camera's die ik mee kan nemen als ik in mijn vrije tijd foto's wil gaan maken. Met kleinere sensors, kleine camera's, grote lenzen, van alles en nog wat. En ja, om heel erg eerlijk te zijn, ik grijp meestal naar die iPhone. Want wat ik doe op mijn iPhone ziet er goed uit. Sterker nog, op dit moment ben ik bezig met foto's in de studio met de iPhone. Dat gaat echt hartstikke goed. Ik zet dan videolampen op. Dat zijn helemaal geen dure lampen. Dat zijn gewoon van die videolampen. Die koop je voor 100 of 150 euro. Koop je twee van die lampen. Er zitten daglichtlampen in. Er zit een softbox omheen. Koop twee van die lampjes met een statiefje erbij. Met dat licht kan je echt hele goede foto's maken. Ik heb in mijn studio een donkere achtergrond. Gewoon de muur zwart geverfd. Dan hoef ik geen eens een papierrol uit te rollen. Of mijn achtergrond te verlichten. Dan zet ik eens een lampje erop of twee. Mijn telefoon gaat op een statief. Die klem ik gewoon vast en dan gebruik ik de Lightroom app, Adobe Lightroom app. Dan schiet ik in RAW en dan kan ik geweldig mooie foto's maken in de studio. Die kan ik vervolgens gelijk bewerken, want Lightroom die zit gelijk in de cloud. Dan zie ik ze ook op mijn desktop verschijnen en kan ik ze gaan bewerken. En ja, de foto's die ik daarmee maak zien echt heel erg goed uit. Ik heb nog geen goede voorbeelden om te laten zien. Het zijn privéfoto's die ik heb gemaakt, testfoto's. En ik ga binnenkort kijken of ik met een model wat foto's kan maken om gewoon eens te laten zien. Hoe is nou de kwaliteit van die iPhone camera als je dat in de studio gebruikt? Dus nogmaals, de eerste plek, de allerbelangrijkste camera van het afgelopen decennium is in mijn optiek de iPhone 4S. Ga dan alsjeblieft niet berichtjes sturen van ja, maar al eerder had Samsung of weet ik wel welk merk had een camera en die was ook, dat weet ik. Het gaat even om het idee, telefooncamera's en voor mij was dat de iPhone 4S en voor heel veel mensen was dat wel de toonaangevende telefoon met de beste camera op dat moment. Alle andere fabrikanten maken ook natuurlijk steeds mooie camera's en dat gaat een beetje gelijk op. iPhone 4S voor mij een van de belangrijkste camera's op telefoons in die periode. En voor mij ook eigenlijk weer de eerste stap om weer terug te gaan in de fotografie. Omdat ik wilde video's gaan maken, ik wilde foto's gaan maken. Mijn spiegelreflex, daar kon ik niet meer mee uit voeten, dacht ik. Die lag stof te happen en die nam ik nooit meer mee. Ik ben een paar jaar later overgestapt op een Panasonic G7. Dat was het kleine broertje trouwens van die GH4. Die de derde plek heeft gekregen. Die kon ook 4K video schieten. Dat wilde ik graag. En zo ben ik weer. Ik maakte eigenlijk geen foto's meer serieus. En ik wilde video gaan doen. En ik had die camera in mijn hand. Het was toch een camera met knoppen. En een volledige manual controls. En ik heb toen ik de camera kocht, dacht ik, ik ga er nooit een foto mee maken. En ik had hem in mijn handen. En ik drukte toch op het knopje. En ik dacht, een foto is toch wel fijn. Toch wel lekker. Dus toch wel wat anders. En ik ben mijn foto's gaan maken. En ik heb geüpgraded met lenzen en met camera's. En inmiddels jaren later zijn we hier en heb ik fotografie weer opgepakt en nu niet als hobby, maar als werk. En heb ik een podcast over fotografie. En ja, dat kan best wel zijn dat is ingezet door die iPhone 4S die ik heb gekocht, omdat mijn Nikon lag te verstoffen en ik eigenlijk niks meer deed met fotografie. Vanuit de iPhone ben ik doorgegaan naar een Panasonic camera voor video. Die heeft mij weer getriggerd om foto's te gaan maken en zodoende ben ik doorgegroeid weer terug de fotografie in. Dus niet alleen persoonlijk, maar ik denk ook voor heel veel andere mensen. En gewoon kijkend naar het afgelopen decennium, is dat de belangrijkste camera geweest van die periode. De iPhone 4S. Ik zal wat foto's gaan delen die ik heb gemaakt met die camera. Ik had me voorgenomen, ik heb die telefoon nog steeds namelijk. Ik had me voorgenomen om even wat nieuwe foto's te schieten. Dat is misschien een beetje oneerlijk, want dan ga ik mijn best doen om hele mooie foto's te maken. Dus ik heb in mijn archief gekeken. Gewoon de JPEGs die ik in die tijd heb geschoten. Ik was toen helemaal niet serieus bezig met fotografie. Dus ik klikte gewoon moeilijk was, is bij de helft van de foto's van mijn lensvies. En dan ga ik een paar van delen om te laten zien hoeveel de kwaliteit eigenlijk was al van die telefoon in oktober 2011. De iPhone 4S. Goed, en daarmee wil ik deze podcast, aflevering 3 van seizoen 3, afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering.